Wij waren in openbaring 13 de vorige keer, waar wij terecht waren bij achtereenvolgens twee verschillende beesten die in Daniel niet in één adem en achter elkaar los van elkaar genoemd worden, maar die we daar wel degelijk terug kunnen vinden alsnog. En daar gaat het maar om. Maar hier in openbaring wordt ons voorgesteld in de eerste plaats een beest uit de zee, namelijk een politieke machthebber, om zo te zeggen, die wij uiteraard uit Daniel nadrukkelijk kennen. Meestal als een hoorn. Maar daarna krijgen we nog een andere figuur die genoemd wordt een ander beest dat uit de aarde opkwam in de tweede helft van openbaring 13, vanaf vers 11 dus. En dat is niemand anders dan de draak zelf. Zo spreekt hij trouwens ook. Het is de duivel, nedergeworpen op aarde, die optreedt op aarde ongetwijfeld als wat men noemt de wereldleraar, maar die in de praktijk de godsdienstige, de religieuze macht op aarde vertegenwoordigt. Twee machten samen die het op een akkoordje gooien in elkaars tegenwoordigheid, want zo staat het met name in vers 12. Samen hebben ze één rijk, maar die dubbelheid daarvan, om zo te zeggen, die combinatie van politieke en religieuze macht, is nou eenmaal het oude beginsel van Babel. Reeds in Genesis 11, waar wij voor het eerst in Babel terechtkomen, de eerste stad die ooit genoemd wordt, maar op aarde, eigenlijk al in hoofdstuk 10, maar iets uitgebreider in hoofdstuk 11, waar men bouwt een stad, en dat is de uitdrukking van wereldlijke, dat wil zeggen politieke macht. Een stad is een koninkrijk in de Bijbel. Een stad met één toren, en een toren is de uitdrukking van religieuze macht. Dat weten wij. Want als je een toren ziet, nou tegenwoordig weet je het niet helemaal zeker, want dan, tegenwoordig kan hij ook van een bank zijn. Hè? Maar in een carillon trouwens ook, heb ik gemerkt. Maar van oudsher van een kerk, religieuze macht. Nou ja, en tegenwoordig natuurlijk ook van een moskee eventueel. Daar hangen ze weer geen carillon in, maar daar draaien ze een of ander versleten bandje of zoiets. Vindt geen gehoor. Maar die twee vind je samen en u weet hoe dat was in Genesis 11. De Heer greep in en begon zijn zin, zoals de mensen ook. Die zeiden, kom aan, laat ons tichelen strijken en een stad bouwen en een toren. En daarna daalde de Heer neder en zei, kom aan, laat ons hun spraak verwarren. Maar dat de Heer daar nederdaalt is op zichzelf al profetisch, omdat in de toekomst bij het nederdalen van de Heer, in de wederkomst van Christus, Babel alsnog verwoest zal worden. En dat is ook wat in openbaring uitgebreid beschreven wordt. Maar het is daar niet echt nieuw. Het komt ook gewoon uit het Oude Testament, waarin dat ook uitdrukkelijk werd aangekondigd door de profeten. We hebben in het Oude Testament heel wat hoofdstukken die zich daarmee bezighouden overigens. Met de nog steeds toekomstige ondergang van Babel. Maar Babel is niet alleen een stad, maar ook een beginsel, als je het zo kunt zeggen, een begrip. En in de Bijbel is het de vereniging van politieke en religieuze macht. Dat is dus niet scheiding van kerk en staat, maar vereniging van kerk en staat, om het populair te zeggen. Al zult u bij Babel nou niet uitsluitend aan het begrip kerk moeten denken, hopelijk. Tenzij men een moskee ook al een kerk noemt, en dat gebeurt, of een moskee, of een synagoge enzovoort. Hè. Dat is een misverstand. De kerk komt van Kyriakos en Kyriakos komt van Kyrios. Dat is de Heer. En een moskee behoort niet de Heer toe. En als u mij vraagt, de synagoge ook niet. En het moet je dus ook niet kerk noemen. Niet een religieus gebouw moet je meteen een kerk noemen. Een religieus gebouw is een religieus gebouw. Dat is wat het is. En bij Babel zou je daaraan moeten denken. En ongetwijfeld, wat wij tamelijk nabij in het christendom de afgelopen decennia hebben meegemaakt. Nou, u niet, maar ik wel, dat wil zeggen. En wat wij tamelijk dichtbij in de kerk hebben, in het christendom hebben meegemaakt, was een streven naar samengaan. Ja, je moet toch over je verschillen heen kunnen stappen en elkaar een hand geven onder het motto naaste liefde en broederschap en de bevordering van onderling begrip en wederzijds vertrouwen en noem nog eens een cliché. Weet u wel, samen en zo. Ecumenische beweging en dan al dat soort dingen meer. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Want het vervolg daarop is natuurlijk het samengaan van wat christendom genoemd wordt. Met andere godsdiensten, want binnen dit kader is christendom wel degelijk één religie. Één godsdienst, wij schrijven dat met kleine letters. Hè. En die eenwording, ja, dat is in onze dagen druk bezig, zal ik maar zeggen. Lijkt me duidelijk. Maar het heet Babel in de Bijbel. Het is een antichristelijk streven. Het is een streven naar eenheid in de wereld, naar gemeenschap in de wereld, buiten God om. En de vraag is hoe ver men daarmee kan komen. En het antwoord is heel ver. Omdat God het toestaat, uiteraard. Hij laat het gebeuren. Dat was in het verleden zo, tot op zekere hoogte. En in de toekomst ook. Tot op zekere hoogte, en dat is wat gebeurt met name in de dagen van de wederkomst van Christus. Want u weet, de wederkomst van Christus is niet een dag, niet een eenmalige gebeurtenis als zodanig, maar een periode, dus een geschiedenis, is de toekomst van de Zoon des Mensen, ook aangeduid als de dag des Heren. Wij noemen het ook de bedeling van de volheid der tijden, want dat is ook een Bijbelse term. Daarvoor zijn begrippen die niet helemaal identiek zijn, maar wel synoniem. Ze liggen over elkaar heen. En in elk geval in de dagen na de opname van de gemeente zullen deze dingen beginnen. Zullen een climax krijgen in de dagen na de 70ste week van Daniël. En dat is waarover hier gesproken wordt. En het zal ook duidelijk zijn dat er altijd mensen zijn, is altijd geweest. Dat er mensen zijn die zich bij de gang van zaken in de wereld niet aansluiten. Die vallen dus buiten de boot, populair gezegd. Want ja, hoe moet je er anders over spreken? Ja, het is erg. Dat meen ik ook, het is heel erg. Maar wat moet ik? Ik kan alleen maar zeggen dat het gaat gebeuren. En dat als men zich niet aan dat Babylonische systeem onderwerpt, niet knielt voor het beest, dan... Of zijn merkteken of getal, of het getal zijns naams niet heeft, dat men dan zou gedood worden. Openbaring 13, vers 15. En in ieder geval dat men niet mag kopen of verkopen, enzovoorts. Dat zijn zo van die dingen. En dat betreft uiteraard een gelovig overblijfsel, dat er altijd was in de Bijbelse geschiedenis. En ook uiteraard zal zijn in die dagen. Dat betreft dan dus niet de gemeente als zodanig, maar het betreft wel gelovigen, wedergeboren mensen. Dat is de situatie van die tijd. We vinden er illustraties van trouwens in het boek Daniël. Want ik zei, men zou voor het beeld moeten knielen, want anders dan zal men gedood worden, men zal niet kunnen kopen of verkopen. In Daniël werd hij dan in de vurige oven geworpen, weet u wel. Dat is profetie. Dus in wezen datzelfde beeld. En dat stond toen ook al in Babel. Het is dus een voorafschaduwing van toekomstige gebeurtenissen. En voordat dat beeld in Babel staat, staat het in elk geval, maar dat is nog in de 70ste week van Daniël, in Jeruzalem. Maar dat is nog maar het begin van het geheel, van de oprichting van dit rijk. Nou goed, daarna hebben wij nog enige ernstige plagen die in Openbaring genoemd worden. Vreemd genoeg, het boek Openbaring is daardoor het meest bekend. U weet, het boek Openbaring heet Apocalypse. Apocalypsos, de openbaring. Maar als men het heeft over apocalyptische plagen, dan wel apocalyptische oordelen, dan bedoelt men dus iets heel vreselijks. Mensen vinden het prachtig, want er maken ze tegenwoordig films van apocalyptische rampen. En er zit iedereen over de hele wereld naar te kijken. Die films brengen miljoenen op. Want het schijnt vermakelijk te zijn. mij ontgaat het. Maar apocalyptisch, wat leert Openbaring dan daarover? Want daar hebben we het nog niet echt over gehad eigenlijk. En Openbaring leert daar het een en ander over, systematisch en ook tamelijk kort overigens. Nou, of dat geen verbazing te wekken, want het gaat ook over betrekkelijk korte tijd. Maar wij vinden dat soort oordelen beschreven in Openbaring 8 en in Openbaring 16. Twee keer, maar ik ga naar Openbaring 8 om die draad goed op te pakken. En dus om die oordelen te relateren aan de rest van de geschiedenis. Waar gaat het over en in welk verband? En vooral, want het wil iedereen altijd weten, wanneer? Dat wil zeggen, in welke tijd? Nu is het zo dat wij in Openbaring 6 terecht waren bij de opening van 6 en uiteindelijk het zevende zegel. Waarbij we terecht waren in de 70ste week van Daniël. En daarna wordt in Openbaring 7 vermeld hoe, kennelijk, want dat kan niet anders, maar het past ook volkomen in de chronologie hier, dat kennelijk na de 70ste week van Daniël sprake is van verzegeling, dan wel aanstelling van 144.000 dienstknechten onze Gods, volgens vers 3, die blijkbaar het evangelie prediken in de dagen na de 70ste week van Daniël. Zij zijn uit alle stammen van Israël, daarom kan het niet zijn in de 70ste week van Daniël, dus pas precies. Maar het is in de periode na de 70ste week van Daniël en uitlopend uiteraard op wat we noemen de 1000 jaren. Laten we zeggen, dat is die periode van 33 jaar dan, maar het is tegelijkertijd dus die periode waarin dat antichristelijke rijk zal opgericht worden. Dat rijk van die twee beesten enzovoort. Hè? En terwijl aan de ene kant dus kennelijk propaganda gemaakt wordt voor dat rijk van Babel en de religie van Babel, wordt aan de andere kant ook inderdaad door op zijn minst 144.000 zendelingen het evangelie gepredikt. Toch? Dat is wat het is. Naast elkaar. Maar goed, die hebben we gezien, dus daar kom ik verder niet op terug. Maar het is maar dat u het even in herinnering hebt. En dan is er pas sprake, nadat dit vermeld is, is er pas sprake in hoofdstuk 8 vers 1 van de opening van het zevende zegel. Dat is dus logischerwijze aan het eind van, dan wel na, de 70ste week van Daniël. Want de voorgaande 6 zegels vonden wij in Openbaring 6 en het betrof de 70ste week van Daniël. Dus in Openbaring 8 vers 1 zijn wij terecht bij de opening van het zevende zegel waarvan staat: er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Nou meen ik dat ik dat al een keer hier gezegd heb, hoe dat in elkaar steekt eigenlijk. Of wij weten niet waar dat in hemelsnaam op slaat. Of, ja, want wat moet je ermee? Een half uur weg. Of een uur, ja, een half uur. Of het slaat inderdaad op dat halve jaar waar we mee komen te zitten door de terugstelling van die officiële Israëlitische Mosaïsche kalender, waarbij de eerste maand tot zevende verklaard was, maar als u het mij vraagt, hij gaat gewoon weer terug van de zevende naar de eerste. Dan hou je dus een half uur over en dat vind ik aardig vermeld zo, hè? Maar daarna staat er: en ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. En er kwam een andere engel en stond aan het altaar hebbende een gouden wierookvat en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar dat voor de troon is. En de rook des reukwerks met de gebeden der heiligen ging op van de hand des engels voorgat. En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen en aardbevingen. Wat hier beschreven wordt, is het gebed van de heiligen. Met een zeer oud Bijbels type, want reukwerk, eventueel hier vertaald met wierook, omdat dat een van de meest voor de hand liggende onderdelen is van het reukwerk. Maar in wezen gaat het gewoon over reukwerk. Reukwerk van het reukofferaltaar, weet u wel, uit de tabernakel, dan wel uit de tempel, is uitbeelding van het gebed, dat wat opstijgt tot God. En het resultaat daarvan is dat, en dat staat in vers 5, de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur des altaars en wierp het op de aarde. En er geschieden stemmen en donderslagen en bliksem en aardbeving, met andere woorden, als gevolg van de heiligen die op aarde zijn en bidden, komt er vanuit de hemel oordeel over de aarde. Uiteraard niet zozeer over de gelovigen, maar uiteraard zozeer over de ongelovigen, over dat satanische rijk dat op een of andere wijze dan toch gehinderd gaat worden. En dat wordt beschreven in wat nu verder volgt. Namelijk, en de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen. Let op dat die zeven engelen met zeven bazuinen geïntroduceerd werden eerst. In vers 2. Toen pas het verhaal over dat wierookvat en stemmen, donderslagen, bliksem en aardbeving. En dan pas weer verder met die zeven bazuinen. Dat wil zeggen dat vanaf vers 6 niet een nieuw schriftgedeelte begint, maar dat het gewoon één schriftgedeelte is. En dat dus onder het zevende zegel deze zeven engelen verschijnen met zeven bazuinen achtereenvolgens, zodat wat beschreven wordt logischerwijze plaatsvindt na de 70ste week van Daniël en uiteraard nog steeds voorafgaande aan de 1000 jaren. Heb je dat? Tot zover? Je hebt het zevende zegel. Een onderdeel van het zevende zegel zijn die zeven bazuinen. Ze staan niet apart. Ze volgen op elkaar. Ze zijn ook niet parallel. De zeven bazuinen volgen op de zeven zegels. En dus vindt dit plaats niet in de 70ste week van Daniël, maar daarna. En ook na een half uur van stilte en wat het maar was. Dat mag geen enkel probleem zijn. Dat is dus na de 70ste week van Daniël. En alleen als je niet weet dat er ruimte tussen zit, tussen de 70ste week en de 1000 jaren, ben je verplicht om het anders te verklaren of het te laten liggen. Maar je kunt het ook omdraaien en zeggen, hier blijkt dat het zo is en dat er dus een periode verloopt vanaf het eind van de 70ste week tot aan de 1000 jaren. Maar dit heb ik u al eerder gezegd. Namelijk, hier blijkt dat daar zo'n periode is. Want er zijn veel schriftplaatsen die ons dat voorhouden. Dat men niet kent komt omdat men niet goed door heeft dat de profetie over de 70 weken er één is waarbij de chronologie alleen gegeven wordt van het Joodse volk en van niks anders. Niet van de heidense volken of wat ook. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Maar te denken dat na die 70 weken dan dat Messiaanse Rijk gevestigd is over alle volkeren, ja, dat is erg voorbarig. Sterker nog, het moet dan zelfs nog gevestigd worden over het Joodse volk. Het is het allereerste begin maar. Nou goed. Zeven bazuinen. Achtereenvolgens, wij vinden er achter elkaar trouwens vijf vermeld. Dan duurt het wel lang en dan krijgen we in hoofdstuk 9 vers 13 de zesde. Dat duurt nog langer en daarna krijgen we in hoofdstuk 11 vers 15 de zevende. Want voordat de zevende komt, voordat het einde van die reeks beschreven wordt, wordt ook weer even teruggekeken. Zo gebeurt dat soms. Men komt aan de climax, aan het eind van het verhaal eigenlijk, maar voor het zover is, wordt even teruggekeken in de tijd en wordt gezegd hoe het allemaal zo gekomen is. En dan komt alsnog de zevende bezuin. En met opzet begin ik nu bij de zevende. Zodat je weet waar je dan terechtgekomen bent. Er staat in vers 15 van Openbaring 11. De zevende engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en daarmee van zijn Christus. Dat is een verwijzing naar Psalm 110 trouwens. De koninkrijken der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn Christus, zijn gezalfde. Maar hier zijn we een fase verder. De koninkrijken der wereld zijn geworden van onze God en van zijn Christus. En hij, Christus, zal als koning heersen in alle eeuwigheid, dat wil zeggen onbeperkt. En de 24 ouderlingen die voor God zitten op hun tronen vielen neder op hun aangezichten en aanbaden God, zeggende: wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en als koning hebt geheerst, staat er dan in de Statenvertaling. Die behoeft toelichting, want de uitdrukking betekent zoveel als en het koninkrijk hebt aanvaard. Of als koning bent gaan heersen. En sommige vertalingen geven dat uiteindelijk ook. Gij hebt het koningschap aanvaard. Anders zou je denken, het is hier afgelopen, maar dat is ons misverstand. Want dan had het moeten zijn officieel en als koning had geheerst, dan is het voorbij. Maar hebt geheerst, strikt genomen, die regels zijn zo strikt niet meer, want taal verandert helaas, dat maakt het lastig. Maar dat hulpwerkwoord hebben staat in de tegenwoordige tijd en dus is het nog zo. Of moet ik die uitleggen? Ik zeg altijd, ik heb mijn jas aan de kapstok gehangen, dan hangt hij er nog. En hij heeft als koning geheerst, dan heerst hij nog als koning.
Heeft lief gehad, is toch hetzelfde?
Ja, heeft lief gehad, precies, op hetzelfde. Als zo lief heeft God de wereld gehad, maar dat doet hij nog. Dat is goed, hè? En zelfs uitdrukken als nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld, dat betekent echt niet dat je ermee opgehouden bent, maar dat betekent dat je ermee begonnen bent. Zijt gij verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, enzovoort. Hè? Maar goed, dus gij hebt het koningschap aanvaard. Dit is het begin dus van de duizend jaren feitelijk. Want er staat, en de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw dienstknechten, de profeten en de heiligen en degenen die uw naam vrezen, de kleine en de grote, en om te verderven degenen die de aarde verdierven. Dan is op aarde dus de strijd achter de rug blijkbaar. Toch? Kortom, dit is het begin van de duizend jaren feitelijk. Hier zijn de koninkrijken der aarde, of der wereld, vers 15, aan Christus onderworpen. En daarmee ben je dus aan het eind van de zesde bedeling, om zo te zeggen. En daarmee ook aan het eind van de 33 jaar. Maar de bezuinen begonnen na de 70ste week van Daniël. Hetgeen betekent dat die zeven bezuinen dus die hele 33 jaar overlappen. Hebben jullie die? Mag niet al te moeilijk zijn. Ik kom er later op terug, want als u dit even in gedachten houdt, heb ik nog een andere voor u. Want we hadden het nou toch over muziekinstrumenten. Nee, dat moet ik helemaal niet zeggen. Want we hebben de violen nog niet gehad, wou ik zeggen, maar de... Maar dat weet u, dat zijn geen muziekinstrumenten. Dat is in Openbaring 16. Nou ja, boven hoofdstuk 15 staat al zeven engelen met de zeven laatste plagen. Maar we vinden ze in Openbaring 16. Ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende tot de zeven engelen: gaat heen en giet de zeven violen van de toorn Gods uit op de aarde. Men heeft mij verteld, nee, een viool, een strijkinstrument, dat is met een V. En een viool, met een F, dat is een schaal. Schalen van Gods toorn. Bij nader inzien, het is heus hetzelfde, want een viool, hoe je het schrijft kan me niet schelen, is eigenlijk een fles. Een liggende, bij voorkeur afgedekte schaal, maar dat is een viool. Het is een schaal die in het geval van een viool in resonantie gebracht wordt, maar vooruit, hè? Een schaal. Openbaring 16, zeven engelen dus weer, net als in hoofdstuk 8, zeven engelen. Deze keer hebben ze zeven schalen, flessen, en er staat: giet de toorn van God uit op de aarde. En dan krijgen we er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dat is in vers 17. En ook nu neem ik de zevende eerst. Dat is in Openbaring 16, vers 17. De zevende engel goot zijn viool uit in de lucht, en er kwam een grote stem uit de tempel des Heren van de troon, zeggende: het is geschied. Ik had hem toch moeten lezen, dus in Openbaring 11, vers 19, daar ben ik gestopt, maar daar stond: en de tempel Gods in de hemel is geopend geworden, etc. En hier bij de zevende viool staat: en er kwam een grote stem uit de tempel des hemels van de troon, zeggende: het is geschied. Let op de overeenkomst in die beide uitdrukkingen, in die beide hoofdstukken. De hemel, tempel. En er staat: het is geschied. En wat beschreven wordt, is vervolgens de... Nou ja, laat ik hem maar gewoon lezen. Er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen, en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn. Namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. En de aardbeving heeft tot gevolg, vers 19... De grote stad is in drie delen gescheurd, en de steden der heidenen zijn gevallen, en het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn gramschap. Heb je dat? Wat er gebeurt is namelijk de ondergang van Babel, en daarmee de ondergang van dat Babylonische antichristelijke rijk. Waar ben je dan in de tijd? Dan ben je weer 33 jaar na de 70ste week uit. Namelijk, dan ben je weer aan het begin van de 1000 jaren. Dat is de ondergang van Babel. En de ondergang van Babel is dus niet in de 70ste week van Daniel. Sterker nog, Babel moet dan nog gebouwd worden als het ware. Ik bedoel het niet al te letterlijk. Maar dat Babylonische wereldrijk komt in werkelijkheid pas tot stand na de 70ste week van Daniel. Namelijk na de val van Jeruzalem. En voor zover er een leger over stad is die valt, aan het eind van de 70ste week, is het aan de ene kant Jeruzalem, maar aan de andere kant zijn het de legers van Ros, Gog, Magog, Mezeg, hoe ze maar heten. Jawel, want dat blijkt uit Ezechiël. En Joël. En bij die gelegenheid komen die legers om in de Joodse staat. Maar die kwamen niet uit het oosten, die kwamen uit het westen. Het wordt ook uitdrukkelijk beschreven. Nou ja, niet dat ze uit het westen kwamen, maar wel dat ze zich bewogen in de richting van, het oosten. En ze kwamen tot aan de Oostzee. Dat wil zeggen, dat is de Dode Zee, wel te verstaan, want de Westzee is de Middellandse Zee. Kortom, het waren legers die via de Middellandse Zee aan land kwamen. En het zijn dus Oost-Europese legers. Rasmee zegt Tubal, wat het maar wezen mag. Zie? Maar wat hier beschreven wordt, nou ja, we hebben het er zo over, is de val van, niet Moskou om zo te zeggen, Mezeg, maar de val van Babel en dus ook de ondergang, want het staat er allemaal bij, van de legers die komen uit het oosten, van de opgang der zon. Het is een andere gebeurtenis. En dat is de enige gebeurtenis in de Bijbel waarbij die naam Armageddon gebruikt wordt. Dat is aan het eind van de 33 jaar, om zo te zeggen. De laatste, wanneer het Babylonische Rijk zijn leger stuurt naar Jeruzalem. Van over de Eufraat, dat lezen we zo, want dat staat er hier in Openbaring. Dan wel vanaf de opgang der zon, dat is uit het oosten. Maar er staat ook uitdrukkelijk van over de Eufraat. Maar wat ik eerst u probeer voor te houden, is dat deze zeven violen uit de Openbaring 16 in werkelijkheid niet echt anders zijn dan de zeven bazuinen uit Openbaring 8 tot in Openbaring 11 was het. Dit is een oude discussie die ik nu aanhaal. Namelijk, want ik ben niet de enige die daar wat van zegt natuurlijk. Er is altijd gediscussieerd over de vraag, zijn die zeven bazuinen en die zeven violen consecutief, hoe zeg je dat? Komen die achtereenvolgens? Of zijn ze parallel misschien? Lopen ze naast elkaar? Is het twee keer een verhaal? Een verslag van in wezen dezelfde gebeurtenissen. Ik ben de laatste mening toegedaan dat ze parallel lopen en dat de zeven bazuinen in werkelijkheid overeenkomen met de zeven violen, de zeven flessen. Waar nog bij komt natuurlijk dat het in het algemeen een goed beginsel is dat je bepaalde dingen in de Bijbel leest op twee plaatsen. Onder het motto, je moet toch twee getuigen hebben. Niet dat het een doorslaggevende regel is, maar niettemin, gewoonlijk werkt het zo wel. Nou, we hebben het hier twee keer dan. Maar het blijkt uit dat ze allebei gelijk eindigen. Namelijk aan het eind van dat Rijk van Babel, dat aan het eind kennelijk ondergaat. Aan het eind van de bazuinen lees je, de koninkrijken der aarde zijn geworden van God en van zijn Christus. Aan het eind van die violen lees je dat Babel en de steden en dus de koninkrijken der aarde inderdaad vallen in één aardbeving, hoedanig en niet is geweest. Maar de ondergang van Babel in bijvoorbeeld Jeremia 50 en 51 wordt onder andere toegeschreven aan een aardbeving. Nou ja, niet uitsluitend, maar een aardbeving komt meestal ook niet, maar uitsluitend. Ook vuur uit de hemel. Maar ja, dan kan je in Sodom nog navragen dat een aardbeving gepaard gaat met vuur uit de hemel. Ik bedoel, en nog zo het een en ander. Maar het gaat erom dat dat parallel loopt. Maar ik kan het beter systematisch met u doornemen. En dus deze hoofdstukken proberen naast elkaar te leggen. In Openbaring 8 lezen wij over de eerste bazuin. In vers 7. Had je nou maar twee Bijbels meegenomen? Ik wou je hoofdstuk 16 ernaast leggen. Inderdaad, zuster, we hebben ze te koop voor een aanzienlijk. Ja, goed, dat is zo. Nou ja. Openbaring 8, vers 7. De eerste engel heeft gebazuind en er is geworden, voor de goede orde, een bazuin is de uitbeelding van de stem van de koning. Hè? De stem van de hoorn, het geluid van de hoorn. De eerste engel heeft gebazuind en is geworden hagel en vuur gemengd met bloed en zij zijn op de aarde geworpen. En het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. En de tweede engel, dan moet ik stoppen, bij vers 7 moet ik stoppen, dit was nummer 1. En ik wijs erop dat het gaat om plagen die over de aarde komen. Die plagen precies zijn, kan ik u niet vertellen, maar bovendien was het ook niet de bedoeling om vers voor vers Openbaring te bespreken, nu. Hè? Maar plagen over de aarde. En daarna lezen wij Openbaring 16, vers 2. De eerste engel ging heen met zijn viool, met zijn schaal. En gold zijn viool uit, 16 vers 2, gold zijn viool uit op de aarde, dat zei ik. Op de aarde, dat is de overeenkomst tussen de eerste bazuin en de eerste viool. Hij gold zijn viool uit op de aarde en er werd een kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. In beide gevallen gaat het om plagen over de aarde. In verband met de bazuin gaat het over bomen, gras, planten enzovoort. In Openbaring 16 gaat het bij de eerste viool over plagen aan de mensen. Ja, dan kun je zeggen dat zijn twee verschillende dingen. Maar ik kan me voorstellen dat wat plagen veroorzaakt aan de bomen en wat het maar was. En het gras, het groene kruid. Dat diezelfde dingen ook plagen veroorzaken aan de mensen. Het is niet noodzakelijk tegengesteld. Maar de overeenkomst is op de aarde. En dat gaat wat betekenen omdat we bij de tweede van elk terecht zijn bij de zee. En daarna valt dat vanzelf al op, die overeenkomst. Zie? Maar dit zijn dingen die zouden wij mensen noemen natuurrampen. Ik hoor niet tot degenen die speculeren over hoe dit soort zaken tot stand zouden komen. Anders dan krijg je weer die verhalen over dat er allerlei vreemde microben ineens bacteriën rondgaan. Of allerlei ziekteverspreidende dingen enzovoorts. Weet je veel wat, ja dat zal het wel wezen, maar en u weet onvermijdelijk heeft een dergelijke opvatting, namelijk dat deze plagen veroorzaakt worden door allerlei natuurkundige zaken, heeft altijd weer tot gevolg dat de belasting verhoogd wordt, dus ik zal wel wijzer wezen om zulke dingen aan te halen, niet waar? De Bijbel leert dat het van Gods wegen komt. En zoals de plagen over Egypte van Gods wegen werden veroorzaakt. Hoe technisch werkt, weet ik toch niet. Kan me ook niet schelen trouwens, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Maar het was van Gods wegen veroorzaakt. Nou, dat is het dan. En wat de mens dan moet. En dan moet de mens belasting betalen, zogenaamd, om het te bestrijden. Dat gelooft u toch ook niet? Onze regering ook niet, maar daarom doen ze het wel zo. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Wij gaan naar Openbaring 8. Vers 8. De tweede engel heeft gebazuind en let nu op dat ze genummerd worden. Dat was al zo bij de zegels in Openbaring 6. En nu met deze bazuinen en de violen trouwens ook. Ze worden genummerd. En de enige zin van die nummering is natuurlijk dat ze inderdaad achtereenvolgens komen. Dat wil zeggen, eerst dit, dan dat, eerst nummer 1, dan nummer 2, dan nummer 3. En niet maar naast elkaar, niet allemaal tegelijk. Nou ja, misschien ben je aan het eind, heb je ze toch allemaal gelijk. Maar begin toch echt met 1 en dan 2 en dan 3, dat is de volgorde. Die plagen worden ook steeds heftiger. Zie? Dus de tweede engel heeft gebazuind en er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee geworpen en het derde der zee is bloed geworden en het derde der schepselen in de zee die leven hadden is gestorven en het derde der schepen is vergaan. Er gebeurt nu dus iets aan de zee met betrekking tot wat in de zee is en wat op de zee is. Wat er precies is, weet ik niet. En alleen al zo'n uitspraak is bloed geworden. De zee is bloed geworden, ja. Ik weet, als er van de maan staat dat die wordt als bloed, dan is het beeldspraak, als bloed. En dan weet je wat het betekent, hij wordt rood, want bovendien uit de parallele schriftplaatsen blijkt dat het gaat om een verduistering en dat is altijd al een verkleuring naar rood. Dus dat begrijp je dan. Maar als bijvoorbeeld de wateren in Egypte veranderd worden in bloed, heb ik geen idee wat er dan mee gebeurd is. Hoezo bloed? Met witte en rode bloedlichaampjes en alles? Weet ik niet, jongens. Dat weet ik echt niet. Ik zou het niet kunnen zeggen. Maar dat er wat mee misgaat en dat het in ieder geval betekent dat dat water nergens voor bruikbaar is en dat dus leven in de zee in dit geval inderdaad doodgaat, dat lijkt me duidelijk. Maar die op de zee zijn ook, dus er gebeurt iets mee met de zee. Het andere was aarde, dit is de zee. Dood en verderf. En in Openbaring 16 zijn we dan in vers 3. De tweede viool, de tweede engel, gooit zijn viool uit in de zee. Zie? Parallel. We gaan ook met de aarde in vers 2 en nu zee. Gooit zijn viool uit in de zee en zij werd als bloed, als van een dode en alle levende ziel is gestorven in de zee. Ja, dat lijkt mij voldoende overeenkomst om te begrijpen dat het over hetzelfde gaat. Voor degenen die verschillen zoeken moet ik zeggen, en ik weet dat het niet zo netjes klinkt, maar zeg ik altijd, nou ja, je schrijft het inderdaad, als je verschillen zoekt, je schrijft het verschillend, die beide versen. Natuurlijk. Maar dat wil nog niet zeggen dat de inhoud verschillend is. En mocht de inhoud wel verschillend zijn, dan hoeft het nog niet tegenstrijdig te zijn. Als het ene schriftgedeelte zegt, en dan neem ik hem voor het gemak letterlijk, hè. Als het ene schriftgedeelte zegt, ja, maar het gaat over een derde. En het andere schriftgedeelte zegt, alle levende ziel is gestorven in de zee. Dan zie ik dat niet als een tegenstrijdigheid. Je kunt hooguit concluderen dat het dus niet alles tegelijkertijd doodgaat, maar zo langzamerhand en op het moment van een derde wordt het vastgelegd in Openbaring 8. Maar het eindresultaat is alle ziel sterft. Bovendien kan het ook nog betekenen, inderdaad een derde sterft, maar het treft alle vorm van leven in de zee. Hebben we die nog? Zo zwart-wit is de taal echt niet. Dus een beetje voorzichtig mee zijn. Hè? Maar de overeenkomst is duidelijk genoeg. Eerst de aarde, dan de zee. Met gelijksoortige plagen. Op de aarde sterft er van alles, in de zee sterft er van alles. En wat dat derde betreft, een derde deel, de vraag is nog, en ik weet er niet het antwoord op, de vraag is nog, of je, hoe letterlijk je een derde moet nemen, omdat de uitdrukking, drie, maar ook een derde, niet noodzakelijk een wiskundige of een rekenkundige aanduiding hoeft te zijn. Het kan ook een symbolische aanduiding zijn, in de zin van één deel. Dat is serieus, maar ik ga u dat niet verder uitleggen, dat is een taalkwestie. Maar het wordt door sommigen opgevat gewoon als een deel. That's it. Ik weet het verder niet, maar het gaat me ook niet om die details nu. Het gaat erom dat we hier ernstige, zogezegd natuurrampen tegenkomen, die toch de mens aan denken zouden moeten zetten. Daarom heet het ook violen. Of daarom heet het ook bazuinen, wilde ik zeggen. Er zit een boodschap achter. En we zouden moeten denken aan de plagen in Egypte in het verleden, die toen over Egypte kwamen. Het zou aanleiding moeten zijn om zich te bekeren tot die heren die aan de andere kant door die 144.000 minstens gepredikt wordt. Dat is een boodschap van Godswegen. Nou goed, daarna komen wij bij nummer 3 in hoofdstuk 8 vers 10. De derde engel heeft gebazuind en er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel en is gevallen op het derde der, blijft het steeds derde, op het derde der rivieren en op de fonteinen der wateren. Het is nu niet de zeeën die zoutwater bevatten, maar het zijn de rivieren, de fonteinen der wateren, die zoetwater bevatten. Het heet een ster. En u weet, ja, wij hebben allemaal theorieën gemaakt over wat sterren voor dingen zijn. In de Bijbel is een ster een UFO. Ja, Goed zo. Een unidentified flying object. Dat wil zeggen een niet geïdentificeerd vliegend object. Bij nader inzien, ons woord ster betekent precies hetzelfde. Want ster komt van het Hebreeuwse satar. En dat betekent verberging. Verborgenheid. Moeilijker is het niet. Dat is wat het woord ster betekent. Iets een geheimzinnig ding. Iets waarvan wij niks meer weten van het bestaat. En dat is het ongeveer. En wat we er verder van schijnen te weten, hebben we allemaal zelf bedacht. Nou ja, wel volgens bepaalde richtlijnen. Daardoor lijkt het wetenschappelijk. Maar wat we er in werkelijkheid van weten is eigenlijk niks. We weten hoe we het noemen, een ster. En het staat aan de hemel. En het geeft licht. Dat is het dan. Daarna kunnen we nog net uitvinden dat de kleur van het licht van de sterren verschilt. Ze hebben niet allemaal dezelfde kleur. Dat kan je bijna niet zien met het blote oog, maar je kan het wel meten. En aan de hand daarvan, aan de hand van de kleuren van sterren, heeft men dan weer bepaald wat voor stoffen uit wat voor stoffen die sterren zijn samengesteld. En ook trouwens hoe snel ze zich van ons afbewegen, want alle sterren bewegen zich van ons af. Met toenemende snelheid heeft men uitgevonden. Lachte hij, want ik vind het volstrekt onzinnige redeneringen. En de conclusie is dus ook, maar daar gaat het nou verder niet over, hè. Maar is er een hemels ding, net als die ster die de wijzen bracht naar Bethlehem. Want je kan wel interessant gaan doen over welke ster dat geweest is, of welk astronomisch verschijnsel, maar blijft, je maakt je er onsterfelijk belachelijk mee, vind ik. Want een hemellichaam, een ster als zodanig, volgens de astronomie, kan je niet naar Bethlehem brengen. Volstrekt onmogelijk. Een planetoïde kan dat niet, een asteroïde kan dat niet, een komeet kan dat niet, een planeet kan dat niet, we hebben nog meer. Een nevel, laat staan een ster. Dat is volstrekt onmogelijk. Maar het was gewoon een unidentified flying object. Een licht aan de hemel, en een licht aan de hemel heet een ster. That's all. Nou, zoiets komt er nu als een soort teken uit de hemel, wordt in het water geworpen, en er staat bij vervolgens. Er staat bij, even kijken, waar waren wij in hoofdstuk 8, vers 11. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. Dat betekent bitterheid. Maar bitterheid, Mara, is in de Bijbel een synoniem voor de dood. Als het water bitter is, kan je het niet drinken, dan is het giftig namelijk. En dat is wat hier gebeurt. De wateren worden Mara. Er is een typologie achter natuurlijk, een zeer voor de hand liggende. Want het bittere water van Mara, dat zoet werd door een stuk hout. Erin, is de uitbeelding van religie, inclusief de Mosaïsche wet. Dat is een bediening des doods, dat is bitter. Vandaar dat ook het woord van God een bittere bijsmaak heeft. Veroordeeld ter dood. Bitter in de buik was het. Ja. Maar via het hout, welk hout dat was, hoef ik u niet uit te leggen, hoop ik maar. Wordt het alsnog zoet. En dan is het een beeld van het woord van God, van het nieuwe verbond en van geloof in dat nieuwe verbond. En dan is het de bediening des levens. Hè? Maar hier worden de wateren bitter. Want ja, die hele wereld is in die dagen vervuld van die nieuwe universele satanische godsdienst. Maar dat is een bediening des doods, uiteraard. Onder leiding van degene die het geweld des doods had, trouwens. Dus wat wil je nog meer? En van de leugenaar van te beginnen, et cetera, et cetera. Nou, de naam der ster wordt genoemd Alsem. Het derde der wateren werd tot Alsem, tot bitterheid, tot Mara, zou je zeggen, als je het terug moest vertalen naar Hebreeuws. En vele mensen zijn gestorven van de wateren, want ze waren bitter geworden. Dat gaat dus over de zoete wateren, die bitter geworden zijn. En daarna komen wij in Openbaring 16, vers vers 4. De derde engel gooit God zijn viool uit in, jawel, de rivieren en in de fonteinen der wateren. En de wateren werden bloed. En zoals gezegd, wat het precies betekent, weet ik niet, maar wat het in de praktijk betekent, weet ik wel. Je kan het niet drinken. Lijkt mij voldoende. En ik hoorde de engel der wateren zeggen, gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt, terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, want Babel en alles wat voor Babel doorgaat, heel de Bijbel door, heeft altijd bloed aan de handen gehad. In Openbaring 17 lees je dat alsnog over de vrouw, verborgenheid, het Babylon enzovoorts. Hè. Ze hebben altijd de profeten gedood. Daaraan herken je dus valse godsdienst altijd. Hè. Zij vervolgen gelovigen. Zwak uitgedrukt, ze vermoorden ze. En daar staat hij. Zo hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want zij zijn het waardig, ze hebben het verdiend. En ik hoorde een andere van het altaar zeggen, ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Kortom, deze drie bazuinen en deze drie violen lopen dus blijkbaar strikt parallel. Daarna komen wij weer terug in hoofdstuk 8, vers 12. Daar zijn we bij de vierde bazuin. En de vierde engel heeft gebazuind en het derde, want hier is het steeds het derde van zus en het derde van zo. Hè? De vierde engel heeft gebazuind en het derde der zon werd geslagen. Hier komen we terecht bij de zon. Op aarde hebben we alles langzamerhand gehad. De aarde, de zee, het zoet water. Maar hier zijn we bij het derde der zon werd geslagen en het derde der maan en het derde der sterren, opdat het derde derzelve zou verduisterd worden. De hemel wordt verduisterd. En dat het derde van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Dat is dus een verduistering van de hemel. Dan heb je er vier gehad. Vers 13 kondigt aan dat er nog drie komen. En die laatste drie bazuinen, nummer 5, 6 en 7, worden genoemd drie weeën. Ze worden apart benoemd hier. Maar het gaat over de zon. Daarna lezen wij daarnaast Openbaring 16, vanaf vers 8. De vierde engel gooit zijn viool uit op de zon. En haar is gegeven de mensen te verhitten door vuur. Die haar, dat schijnt de zon te zijn, want het schijnt, tot mijn leedwezen, dat de zon in het Nederlands een vrouwelijk woord is. Dat is onjuist, want de zon is mannelijk per definitie. Dinsdag sprak ik over Psalm 19, over de zon, het ruime hemel rond, weet u wel, die psalm is dat, hè. En de Heer heeft in de hemel een tent gesteld voor de zon, die gaat uit als een bruidegom en zij en haar, en het gaat over de bruidegom. Want ja, de zon is een vrouwelijk woord. Maar ja, dat is een misverstand, dat is noodlottig. Dat hebben we waarschijnlijk van de Duitsers overgehouden. Nou ja, goed. Die zonne, weet u wel, maar het is niet die zonne, het is le soleil. De Fransen weten het beter. De zon is mannelijk en de maan is vrouwelijk. Sinds wanneer moet dat uitgelegd worden? La lune. Je kunt het zo horen dat dat klopt. La lune, de vrouw, de maan, hè? Nee, zuster, le lune klinkt toch voor geen meter? Daar hoort toch niks vrouwelijks meer in? Het is la lune, de vrouw met haar maan en haar stonden en dat soort dingen meer. De zon als de lichtgever, de maan als de lichtontvanger. Maar het zal wel een filosofische gedachte zijn die het heeft afgeschaft, dan wel omgedraaid. Ik word daar niet goed van. Maar we blijven ermee zitten. Dus de vierde engelgoot zijn violet op de zon en haar. Maar het is hem natuurlijk. De zon is gegeven de mensen te verhitten door vuur. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasten de naam Gods die macht heeft over deze plagen. God heeft macht over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Kortom, onder de vierde bazuin lezen wij over duisternis, althans gedeeltelijke duisternis, waardoor zon en sterren verduisterd worden. En onder de vierde viool lezen wij niet over verduisternis, maar toenemende hitte. Nou, zijn er altijd die meteen denken, ja, maar als het duister wordt, dan wordt het toch niet zo warm. Maar ja, dat is een beetje vreemd misverstand. Dat ik u, ja, eigenlijk, nee, gaat u niet uitleggen hoe dat kan. Maar dat het kan, mogen duidelijk zijn. Het kan stikheet zijn met een bedekte lucht en het kan steenkoud zijn met een schijnende zon, een heldere hemel. De een sluit het ander niet uit. Dat het op aarde heet wordt, hebben ze trouwens u verteld. Hebben ze u verteld dat het op aarde heet wordt? Hè? Hebben ze u verteld vanwege de ozonlaag in de lucht? Toch of niet? Gelooft iedereen toch tegenwoordig? Ja. Hè? Vanwege een broeikaseffect. Wij moesten trouwens op school leren dat als er geen broeikaseffect was, dan was het bij ons net zo koud als op de maan. Dat wil zeggen, als het nacht was, werd het dan meer dan 200 graden onder nul. Lang leven het broeikaseffect. Is zo, dat is echt waar. En nou schijnt het ineens een plaag te zijn. Nee, ja, ze vertellen het niet duidelijk genoeg. Nee, maar als ze het duidelijk gaan vertellen, krijgt u nog meer ernstige twijfels aan het verhaal. Dus ja, dus dat gaan ze niet doen natuurlijk. Hè? Maar dat de hemel duister kan zijn, of half verduisterd, en dat het niet te min loei heet wordt hier, dat kan heel goed. Geen enkel probleem hoor. Sterker nog, in de winter met een bedekte lucht is het warmer, met een bewolkte lucht, is het in Nederland warmer dan wanneer in de winter de zon helder schijnt met aan een blauwe hemel. Want dan vriest het. Laat dat maar aan staan, meer hoef ik niet uit te leggen. Kortom, het is zijn plagen aan de zon, ze hebben betrekking op de werkzaamheid van de zon. Het wordt loeiheet op aarde, dat wel, het wordt wel heet, maar je krijgt weinig licht. Nou, erger kun je het niet hebben. Toch? Wat het liever wat koeler met veel licht. Dat is de combinatie van wat de zon je eventueel kan aandoen als het misgaat. Het wordt loeiheet, je krijgt geen licht, schiet niet op. En zo gaan wij naar Openbaring 8 weer terug. Naar de vijfde bazuin. De vierde was met betrekking tot de zon. En dan gaan we terug naar Openbaring 8, maar daar vinden we verder niks meer, want het wordt inmiddels hoofdstuk 9. 9 vers 1. De vijfde engel heeft gebazuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put, namelijk de afgrond, dodenrijk. En ze heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put. Rook staat voor geestelijke dingen sowieso. Denk u maar aan de wolkkolom. Als rook eens groten ovens en de zon in de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. Dat is dood en verderf, gif. En sprinkhanen zijn als sprinkhanen omdat ze met velen zijn, hè. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enige groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd gegeven niet dat ze hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken vanwege de pijn. En zullen die niet vinden en ze zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En de gedaanten der sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot de oorlog bereid zijn. En op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En ze hadden haar als haar der vrouwen en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En ze hadden borstwapenen als ijzeren borstwapenen en het gedruis hunner vleugelen was als een gedruis der wagens wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En ze hadden staarten der schorpioenen gelijk en er waren angels in hun staarten en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En ze hadden over zich tot een koning, de engel des afgronds. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. En Abaddon en Apollyon is beide, staat beide voor verderf. Werking van het verderf, uiteindelijk werking van de dood. Wat het precies is, weet ik niet. Het lijkt erop dat we... als ik het lees zo nu weer eens, dan denk ik... Ja, dit zijn ook net vreemdsoortige kevers of zo, weet je wel. Een soort een vreemd soort insect. Het is niet noodzakelijk zo groot. Het kan ook klein zijn, maar wat het is, weet ik niet. Maar het veroorzaakt in ieder geval een plaag aan de mensen. De gedachte is ook wel eens geweest dat we van doen hebben met een verzameling demonen. Maar het blijkt mij dat dat vooral voortkomt uit het idee dat wij niet weten wat demonen zijn. En dan kun je er van alles aan hangen. Maar in elk geval, ze komen uit de afgrond van beneden. Op zijn minst, als je het zo letterlijk mogelijk neemt, uit de aarde. Maar het noemen van de rook veronderstelt toch dat er iets geestelijks aan is. Maar het zijn voor mij onbekende dingen in elk geval. Het geen ruimte laten om erover te speculeren, maar ja, dat doe ik liever niet. Ik zeg liever, ik weet niet wat het is. Maar het zijn een soort wezens die de mens bedreigen. Althans, de ongelovige mensen, degenen die dat teken niet hebben, enzovoorts. Het is wel aardig, want het teken wordt hierna pas voor het eerst genoemd, in Openbaring 13 eigenlijk, beschreven. Maar hier komt het ook al aan de orde. Die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. Dat is wel genoemd in hoofdstuk 7 namelijk. Maar vooruit, wat het maar wezen mag. En wij vinden daarnaast de 5e fiool in hoofdstuk 16 vers 10. De 5e engel God zijn fiool uit op de troon van het beest en zijn rijk is verduisterd geworden. Komt dus weer overeen. En zij kalden hun tongen van pijn en zij lasterden de God des hemels vanwege hun pijnen en vanwege hun gezweren en zij bekeerden zich niet van hun werken. Hier wordt het maar kort beschreven, maar dat we voldoende hebben met duisternis en pijn, dat die, beide dingen zijn hoofdbestanddelen ook van de 5e bazuin, zeg maar. Maar op een of andere wijze heeft het iets van doen met de afgrond en de, ja, ik weet niet wat er precies gebeurt. Als het demonen zijn, dan moet ik u zeggen, die zijn al lang op de aarde. Dus dat lijkt mij wat vreemd. Je kunt suggereren dat aangezien ze uit de afgrond komen, uit de put des afgronds komen enzovoort, dat het toch gaat om machten die uit de dood afkomstig zijn. Maar die kennen wij verder in de Bijbel niet. Lijkt mij, tenminste ik niet. Dus daar kan ik er nog niks over zeggen. Maar dat het iets van werking van de dood, van verderf is. Dat is het in elk geval. En misschien is dat wel gewoon de betekenis. Vandaar die namen Abaddon in het Hebreeuws en Apollyon in het Grieks. Het verderf. Werking van de dood zonder dat de dood erop volgt overigens. Men krijgt de gelegenheid om zich te bekeren. En daarna komt eigenlijk het belangrijkste. Lijkt mij onder de 6e bazuin van Openbaring 9, dus vers 13. En zoals gezegd, die laatste 3 bazuinen heten ook 3 weeën. die hier geteld worden. In vers 12, het ene wee is gegaan, dat is dus de vijfde bezuin. Ziet, er komen nog twee weeën na deze, zodat je moet concluderen dat er wel degelijk sprake is van volgorde. En in ieder geval bij de laatste drie. Omdat ze hier uitdrukkelijk zo vermeld worden. Eén is geweest, twee komen er nog. Vers 13. De zesde engel heeft gebazuind en ik hoorde een stem uit de vier hoornen des gouden altaars, dat voor God was, zeggende tot de zesde engel die de bazuin had: ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En herinnert u zich even de vier engelen op de vier hoeken der aarde uit hoofdstuk 7, vers 1, één bladzijde eerder. Van wie gezegd wordt dat ze nog even niks mochten doen. Alvorens al die winden, die ellende zou komen over de aarde. En hier vind je weer vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. Noem eens iets in verband met de Eufraat. Babel. Lag aan de Eufraat, ligt aan de Eufraat. De Eufraat stroomde vroeger dwars doorheen, tot de verovering van Babel door de Mede en Perzen, toen ze de Eufraat hebben omgelegd. Sindsdien ligt Babel aan de oostzijde van de Eufraat. Ontbind de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier, de Eufraat. En de vier engelen zijn ontbonden geworden, welke bereid waren tegen de uren en dag en maand en jaar. Met andere woorden, er staat een datum voor. Opdat zij het derde, want hier ging het over het derde, weet u nog steeds. Opdat zij het derde, en er staat achter deel, en het lijkt mij waarschijnlijk dat het derde sowieso betekent een deel, bij wijze van spreken. Opdat zij het derde der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 der 10.000. Hoeveel is dat? Weten wij niet, want die meervoudsvorm maakt het voor ons onmogelijk om na te rekenen. Veel, dat is het goede antwoord. En ik hoorde een getal, en ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die erop zaten, hebben de vurige en hemelsblauwe en zulfervervige borstwapenen. En de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit de monden ging vuur, rook en zulver, kortom, alles bij elkaar is zeer indrukwekkend. Maar de beschrijving van Babel in hoofdstuk 17 en 18 is ook zeer indrukwekkend. Want dit zijn blijkbaar de legers die komen namens Babel. Het zijn de legers van Babel dus. Door deze drie werd het derde der mensen gedood, door het vuur, door de rook en door de zulver, zwavel, dat uit hun monden uitging. Paarden met monden. Een kanon heet nog altijd een vuurmond, hoor. Dus, ja, ik was bij de artillerie, broeder. Jazeker. De veldartillerie, jawel. Een vuurmond, ja. Want hun macht is in hun mond en in hun staten, want hun staten zijn aan de slangen gelijk en hebben hoofden en beschadigen met dezelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat ze niet zouden aanbidden de demonen en de gouden en zilveren en koper en stenen en houten afgoden. Dat is de verwijzing naar al die beelden, waarvan ik al vaker gezegd heb, er staat niet maar één zo'n beeld in Babel, maar die dingen staan overal, van allerlei materiaal gemaakt blijkbaar. Die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. Afgezien daarvan, Babel is de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dat wil zeggen, Babel wordt geassocieerd met alle godsdiensten en dus met alle afgoden. En dat is ook een verklaring voor deze opsomming. Maar die afgoden kunnen niks. Ze kunnen niet zien, ze kunnen niet horen. Het zijn stomme afgoden. Maar de mensen hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngeving, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Wat hier in ieder geval verteld wordt, is dat deze legers van Babel dus inderdaad op aarde en onder heel de mensheid optreden. Want wat begint met prachtige idealen over één wereld en één godsdienst, loopt vanzelf uit op dwang uiteraard. En dan moeten de opstanden onderdrukt worden en wat het maar wezen mag. Maar met geweld. Maar goed, dat hadden we al eerder gelezen. Wie niet zich onderwerpt aan dat beeld, niet knielt voor het beeld van het beest, zou gedood worden. Uiteindelijk. Goed. Maar van de Eufraat dus, hè. Waarnaast wij leggen hoofdstuk 16. Vanaf vers 12. De zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat. En ja, dat lijkt me langzamerhand wel voldoende om te concluderen dat die bazuinen en violen dus in wezen identiek zijn. Misschien worden die verschillende hoofdstukken verschillende fasen besproken, maar het gaat fundamenteel over hetzelfde. En er staat dus, de zesde engel gooit zijn viool uit op de grote rivier de Eufraat en zijn water is uitgedroogd. Dat gebeurde ooit een keer eerder. En toen werd Babel veroverd. Ingenomen door de Meden. Maar hier staat, en zijn water is uitgedroogd opdat bereid zou worden de weg der koningen die van de opgang der zon. Die van de opgang der zon. De weg der koningen die van de opgang der zon. Komen zullen. Zij komen dus uitdrukkelijk over de Eufraat. En wat ik er meestal meteen aan toevoeg, omdat ik het niet laten kan, is zij komen dus niet over de Ganges. Nou ja, misschien wel, maar dat staat er niet. Ik bedoel, het is de Eufraat. En dat zeg ik omdat de neiging bestaat om de uitdrukking koningen die komen van de opgang der zon te associëren met de reizende zon. Het land van de reizende zon, dat is in het oosten. En als ze over land moeten komen, moeten ze dus komen over de Eufraat, maar ook over de Ganges. Waarna men nog nooit zeker weet of het nou Japan was of China of zo. Maar men heeft het dan maar gemakshalve over Aziatische volkeren. Het komt trouwens ook voor uit de vaststelling dat wij, voor zover wij weten, in de Bijbel geen directe verwijzing hebben, ooit maar een keer, naar Aziatische volkeren. Dus men vraagt zich af, spelen die dan geen rol in die geschiedenis? En dan, nou ja, de koningen van de opgang der zon. Ja, zou dan. Maar ja, ik hou het toch maar gewoon dat ze komen over de Eufraat. En het komt ook overeen met wat er hier verder staat in dit hoofdstuk. Het zijn de Babylonische legers. Of ze letterlijk over de Eufraat komen, nee, dat is nergens voor nodig. Dat hoeft niet. Het is de symboliek om aan te geven wat er aan de hand is. En als je je gewoon houdt aan die symboliek en wat er zo aan toelichting bij staat, dan weet je dus dat het gaat om legers van Babel. Babylonische legers. Daarna staat er, en ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest. Nou ja, noemen ze een plaatsnaam in verband met de draak en de mond van het beest. Toen zei iemand, ja, de Chinese draak. Maar daar kom je toch niet eerst op. De draak en het beest, die in één adem genoemd worden in Openbaring 13. En die tweede daar is eigenlijk de draak. Degene die sprak als de draak, waarvan ik ook steeds gezegd heb, dat is dus de draak. De duivel namelijk, de oude draak, de oude slang, enzovoorts. Dus ik zag uit de mond des draaks en uit de mond van het beest, dat zijn die twee die in feite de macht uitoefenen in de wereld. En hun domicilie hebben in Babel, hun residentie. Ik zag uit de mond drie onreine geesten gaan, de vorsten gelijk, als kikvorsen. Want vossen die komen uit het water oorspronkelijk en dan aan land. Dat zijn geesten die in de afgrond thuis horen. Dat is wat ze uitbeelden. Ze horen in de afgrond thuis, maar ze komen eruit. Satanische machten. Want het zijn geesten der demonen. En zij doen tekenen welke uitgaan tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen tot de krijg van die grote dag des almachtige Gods. Dus de ultieme vervulling van Psalm 2. Waarom woeden de volken, bedenken de natie in ijdelheid, zij beraadslagen tezamen tegen God en zijn Messias. Laat ons hun touwen van ons werpen enzovoorts. Maar hier loopt het af en in Psalm 2 loopt het ook af. Want er staat dat uiteindelijk Christus hen zal hoeden met een ijzeren roede. Hij zal ze in stukken slaan als een pottenbakkersvat en wat het maar wezen mag. En dat vind je hier definitief. Laatste keer. Nou ja, laatste keer. Daar hebben we het nog over. Maar voor de 1000 jaar in elk geval. De krijg des van dien grote dag Gods. De dag, het oordeel van de almachtige God, El Shaddai, als het Hebreeuws zou geweest zijn. Zie, ik kom als een dief. Er komen ineens andere termen tussendoor. Die kennen we, die uitdrukking. Zie, ik kom als een dief, we weten ook wie die ik is, uiteraard. Hè? De definitieve wederkomst van Christus om zijn troon op aarde in bezit te nemen. Niet aan het eind van de 70ste week, maar aan het eind van de daaropvolgende 33 jaar. Zie, ik kom als een dief, zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Dat heeft van doen met het ontvangen van loon, dat weten wij uit 2 Korinthe 5. Want de bedoeling was dat u en ik bekleed, zelfs overkleed zouden worden en niet naakt bevonden. Alleen hier gaat het uiteraard niet over de gemeente, maar het is hetzelfde beeld. En dan staat er, en zij hebben hen vergaderd, of ze hebben zich vergaderd, ik weet niet meer wat goed Nederlands is, maar. Zij hebben hen vergaderd in de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon, Hor Megiddo, de berg Megiddo. Megiddo is een berg, met ruïnes erbovenop. Omdat in de tijd die koning Agab daar als een toestand had en zo. Maar daar wil ik het verder niet over hebben. Want er is een verband met Agab, maar dat doet er nou even niet toe. Armageddon, Megiddo, de vlakte van Megiddo. Men heeft ons verzekerd, het weet iedereen, staat in alle handboeken, dat als je van Babel naar Jeruzalem wil, dan kom je hier voorbij. Er zit niks anders op, je komt hier langs. Je moet of dwars door de grote woestijn. Van Babel naar het westen, dat doet niemand. Dat kan namelijk niet je. Zomaar door de woestijn met die legers. Je moet van Babel eerst naar het noordoosten. De dal van de Eufraat langs, omhoog. En dan links afslaan naar het zuiden. Dal van de Jordaan, bij wijze van spreken. Waar in de praktijk de Via Maris, de oude karavaanroute, dwars door het land. Het loopt door het dal van Megiddo. Kan niet missen. Nou goed. Daar komen ze aan, en dat is de route onderweg naar Jeruzalem. En je hebt nou al twee plaatsen, ze komen van over de Eufraat, je hebt Megiddo, dan weet je welke route ze uitgebeeld. Of ze die letterlijk komen, weet ik niet, maar wel dat ze vergaderd worden, want dat staat hier, in Megiddo. Dat is een dal dus uiteindelijk, onderaan de bult, de hor. Hè? Nou goed, de har. Armageddon. Daar komen ze terecht. Dat is onder het zesde zegel, waar die legers zich verzamelen. Onder de zesde viool was alleen sprake van ze komen van over de Eufraat, zijn legers en op heel de aarde voeren ze krijg uit. Kennelijk om de militaire macht over de hele wereld te vestigen. Hier bij de zesde viool komen ze specifiek naar Jeruzalem. Alleen ze komen niet verder dan Armageddon. Dat is het verhaal. Want dan gaan we weer terug. Maar nou zijn we waar we al waren. Komen we bij de zevende uit. Begrijp je me goed? In Openbaring 9 waren wij bij de zesde bazuin. Daarna wordt er in 10 en 11 nog even teruggekeken. We zijn bijna aan het eind, we kijken nog even achterom. Want in Openbaring 10 waren wij ook al een keer hier hoor. Openbaring 10 wordt melding gemaakt van de verborgenheid. Waarvan staat in vers 7, maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij bazuinen zal, en daar wachten met twee T's wij op. Want in hoofdstuk 8 hadden wij de eerste vier, en 5 en 6 hadden wij in hoofdstuk 9, beginnen we in hoofdstuk 10, en we wachten op die zevende bazuin. Die komen we dan tegen in 10 vers 7, zonder dat er veel over gezegd wordt, er staat alleen, dan zal de verborgenheid Gods vervuld worden. En het voorgaande vers, dan zal er geen tijd, in de zin van kairos, in de zin van geen uitstel meer zijn. We zijn aan het eind van de tijd, er blijft geen tijd meer over, heet dat. En dan zal de verborgenheid vervuld worden. Daar hebben we het uitgebreid over gehad in het verleden, dus kom ik daar niet op terug. Maar het betekent dus dat je met de zevende bezuin noodzakelijkerwijze aan het eind bent van die zesde bedeling. Want de vijfde en zesde bedeling samen vallen onder dat begrip verborgenheid. Omdat het koninkrijk van Christus dan nog niet geopenbaard is. Op dit tijdstip nog net niet, want het is in vergevorderd stadium. Zie? Nou, en dan gaat het zo verder in hoofdstuk 11, waar inderdaad nog steeds wordt teruggekeken en wordt verwezen naar wat we uitgebreid besproken hebben, namelijk de 70ste week van Daniël, in het begin waarvan die twee getuigen optraden. Dat was het begin van de prediking van het evangelie, na de opneming van de gemeente, dus prediking van het evangelie van voren af aan. En dat moet dus na 40 jaar totaal, 7 en 33, leiden tot de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dat is bij die zevende bezuin, en zo kom je daar weer terug. En dat is dan in vers 14. Het tweede wee is weggegaan, maar ja, het tweede wee was al voorbij aan het eind van hoofdstuk 9 hoor. Want het was de zesde bezuin. Toen keken we nog een poosje achterom en daarna gaat het verhaal verder. Ziet, het derde en daarmee laatste wee komt. Haast, namelijk de zevende engel heeft gebazuind. En er geschieden grote stemmen in de hemel zeggende de koninkrijken der wereld. Maar Babel, volgens Openbaring 17, het laatste vers, was in die dagen de hoofdstad van de wereld. Die grote stad die het koninkrijk over de ganse aarde heeft, staat er. Maar diezelfde koninkrijken zijn nu geworden van onze Heer, van Jehovah, en zijn Messias. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Niet maar 1000 jaar overigens. Staat nergens in de Bijbel dat het koninkrijk van Christus 1000 jaar zou duren. Onze tegenstanders weten dat maar al te goed. Maar wij zouden het ook moeten weten. De 1000 jaren zijn immers de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. Maar ze maken deel uit van het eeuwige koninkrijk van Christus. Dat inmiddels dan is aangebroken. 11 vers 15. 6. Ja. Nou ja, en die 24 ouderlingen die voor God zitten op hun troon, vielen op hun aangezichten en aanbaden God. Dat is wat ze altijd doen. Het is symboliek, maar ze geven uitdrukking aan de gemeente. De gemeente van oudsten, van eerstelingen. En zij zeggen dus, wij danken u Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal. Hetgeen een toelichting is letterlijk op de naam Jehovah. Wat die betekent ongeveer, die was en die is en die komen zal. Dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en daarmee ook het koningschap hebt aanvaard. Want de volken waren toornig geworden en uw toorn is gekomen. De dag zijn toorns was gekomen. En de tijd der doden om geoordeeld te worden. Kortom, het einde van het verhaal. Zie? Want het vervolg is logischerwijze de 1000 jaren. Dat wordt hier nog niet vermeld. Want we krijgen nog een paar visioenen. Eerst wordt weer uitgelegd vanaf hoofdstuk 12 hoe dat nou zit met die vrouw en die draak. Aanvankelijk hè, zijn we weer helemaal terug bij de opname van de gemeente. Begin, het midden en het einde van de 70ste week. Openbaring 13, het koninkrijk van de antichrist. En al dat soort dingen meer. Wordt een draad weer opgenomen. Enzovoorts. En daarna krijg je dus openbaring 15 en 16. En dan wordt die andere draad weer opgenomen. Krijgen we weer de bazuinen. Maar nou zijn het violen. En wordt hetzelfde verhaal vanuit een ander gezichtspunt wellicht weer verteld. Dat komt weer gelijk uit. Want in openbaring 16 zijn we bij de zevende viool. Waarbij gezegd wordt, het is geschied. En waar sprake is van de val, de ondergang van de grote stad. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het tegelijkertijd is de ondergang van het Rijk ook. En hier heb je dus bij elkaar, hè, in vers 16 zijn al die legers, althans zijn de legers van Babel, verzameld en zijn in Megiddo. Zij zouden Jeruzalem veroveren, was ongetwijfeld de bedoeling. Zoals gebruikelijk, Nebukadnezar, de koning van Babel, in der tijd is diezelfde route ook een paar keer gekomen, wel 3 keer trouwens. En het leidde tot de verovering van Jeruzalem. Deze keer gebeurt dat niet. In plaats daarvan komen ongetwijfeld die legers om. Maar in elk geval, het Rijk wordt verwoest. De stad valt. En dat is meteen het einde van de veldtocht, uiteraard. 33 jaar daarvoor was het andersom. Toen viel Jeruzalem en sindsdien werd Babel in ere hersteld en werd het de hoofdstad van een op te richten in die dagen wereldrijk. Maar nu ben je 33 jaar verder en nu is het andersom. Nu is Jeruzalem herbouwd als de stad van de grote koning en nu valt Babel. Dat hele wereldsysteem dat in die dagen gestalte heeft gekregen en ook residentie heeft gekregen alsnog in het Babel. Datzelfde Babel oorspronkelijk van Nimrod. Eén wereldregering, één mensheid onder één hoofd. Dat werd vanzelf een puinhoop binnen dat rijk overigens. En daarna komt het hierom. De legers komen om ongetwijfeld in Armageddon. Want de Heer neemt de heerschappij op zich. Dat is definitief afgelopen. En het gevolg is ook de val van Babel. Er staat hier in een paar woorden. Namelijk in vers 19. De grote stad is in 3 delen gescheurd en de steden der heiden. De steden, het is dus echt niet alleen deze stad. Hè. Het is over heel de wereld. Het hele rijk gaat eronder. Wereldomvattend oordeel. En het grote Babylon is gedacht geworden voor God om haar te geven de drinkbeker van de wijn des toorns zijn de gramschap, et cetera, et cetera. En de mensen lastenden God, maar dat duurde uiteraard niet lang meer. En ook daarna wordt weer teruggekeken uiteraard, hè? Uitgebreid. Maar waar het maar om gaat, is dat de enige plaats waar in de Bijbel gesproken wordt over Armageddon, in verband met de wederkomst van Christus, dat is hier. En strikt genomen, als meer betekent dan een plaatsnaam, dan is het de aanduiding van wat daar gebeurt. Namelijk de ondergang van dat rijk. Hoewel strikt genomen, het rijk gaat dan onder in Babel en niet in Armageddon. Maar die legers worden verslagen en de stad en steden worden verwoest. Naar aanleiding natuurlijk van dit optrekken naar die lastige stad daar in het Midden-Oosten. En daarna ben ik over mijn tijd heen, dus ik mag eigenlijk niks meer zeggen. Maar kijk, wij zijn ons waarschijnlijk allemaal wel bewust dat de Bijbel spreekt over Jeruzalem als een lastige steen die de volkeren zullen willen tillen, maar zij zullen niet kunnen. En de Heer zelf zou Jeruzalem bewaren, er zou een muur zijn rondom Jeruzalem en al dat soort dingen meer. Wij kennen die schriftplaatsen omdat ze in onze dagen worden aangehaald terwille van het tegenwoordige Jeruzalem. zal van de Heer zal daarvoor strijden en zal zorgen dat dat goed komt met Jeruzalem. Ik moet u zeggen, dat is ten onrechte. Dit Jeruzalem zal met grote zekerheid verwoest worden. Ik kan het niet helpen. Het is niet mijn wil, ik heb het niet voor het kiezen. Het doet er niet toe wat ik ervan vind. Het punt is gewoon dat het zal gebeuren, omdat het in de Bijbel staat. En voor zover de Bijbel in Jeruzalem kent dat door de Heer zelf bewaard zal worden, is het pas na de 70ste week en herstelt Jeruzalem. Maar dan heb je het weer, als je die ruimte tussen 70ste week en 1000 jaar niet kent, zit er niks anders op dan die profetieën over dat de Heer Jeruzalem zal redden, op een of andere wijze te plaatsen in de 70ste week van Daniël. Ja, dat is een misverstand. Want dan zal Jeruzalem juist wel verwoest worden met grote stelligheid. En dat staat zelfs in de Bijbel. Het is vastbesloten en zij zullen het geenszins ontvlieden enzovoorts. Met andere woorden, er blijft dus ook hier geen andere plaats over voor die profetieën. En herstelt Jeruzalem dat bedreigd wordt door de heidenen, wat door de Heer bewaard zal worden. Dat kan niet zijn in de 1000 jaren, want dan wordt Jeruzalem niet bedreigd. Door wie dan? Kan helemaal niet. En dus is het voor de 1000 jaren, maar ook na de 70ste week van Daniël. Dus daartussenin. Daarna zijn we in Openbaring 17, 18 en nog een stukje 19, waarin beschreven wordt alsnog wat dat Babel eigenlijk is. En dat het wel degelijk gaat, niet maar om een systeem, een begrip, maar wel degelijk ook over een letterlijk Babel dat belichaam is, belichaming is als het ware van dat begrip. Het idee van één wereldregering, één wereldgodsdienst of andersom. En dat krijgt in de toekomst tot op zekere hoogte gestalte alsnog in de enige plaats die daarvoor echt in aanmerking komt. Dat is niet Rome, maar het is Babel aan de Eufraat. En dat Babel zal uiteindelijk verwoest worden. Daar gaan de volgende hoofdstukken over. Het is de vervulling van talloze profetieën in het Oude Testament. Maar voor vanavond moeten we het daar weer dringend bij laten. Het is alweer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer dank zeggen. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor de rijkdom van uw profetisch woord. Waarin u niet alleen maar deze oordelen hebt aangekondigd, maar waarin u ook hebt aangekondigd dat degene die in u gelooft en in uw woord en daarmee uitgaat uit de wereld en uit deze stad en uit dit rijk, door u of van u eeuwig leven zal ontvangen en door u ook zal beloond worden. Daarom danken we u dat we ook deze profetieën mogen leren verstaan, opdat wij zelf ons beter bewust zouden zijn van wat onze positie is. Dat we in dit wereldsysteem nu en ook in de toekomst niet thuis horen, maar integendeel dat u ons trekt uit deze tegenwoordige boze eeuw en een plaats geeft, zelfs aan uw rechterhand in de hemel zelf, al waar wij een burgerschap en een wandel hebben ontvangen en waar u een erfenis voor ons bewaart. Wij danken u daarom ook dat wij daarna mogen uitzien. Dat we acht geven mogen op dit profetisch woord dat schijnt in onze harten als een licht in een duistere plaats, opdat wij in uw licht zouden wandelen en ons bewust zouden zijn dat we in deze wereld slechts vreemdelingen en bijwoners zijn. Dat we in werkelijkheid onderweg zijn naar een hemelse toekomst en erfenis die u voor ons hebt bestemd. Daarom danken we u dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen en ons mogen overlaten aan dat goede werk dat u in ons zou doen door de kracht van uw geest. En mogen uitzien naar die dagen waarin uw heerlijkheid, die wij nog niet zien maar kennen uit uw woord, ook aan ons en zelfs met ons zal geopenbaard worden. Wees u daarom ons nabij met de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.